We lezen Colossenzen 3, vers 1 tot 4. Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Want jullie stierven en jullie leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus, ons leven, openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Tot zover.
Ja, hey Ronald, hoi. Ha Siem, ha Pleun, ha Richard, ha iedereen. Misschien dat jullie denken van, ja, die tekst lezen, dat wordt weer iets vaags. Gezamenlijk opgewekt, zoeken we boven is, waar Christus is. Nou, ik denk zelf dat het eigenlijk veel praktischer is dan misschien op het eerste gezicht je zou denken. Maar daar komen we zo meteen wel achter. Ik denk dat het goed is om gezamenlijk Gods aangezicht te zoeken in gebed. En hem wijsheid te vragen in spreken, maar ook in het luisteren. En het overdenken wat de betekenis van deze verse vandaag mag zijn. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we met uw woord bezig mogen zijn. Dat we met elkaar mochten zingen. Dat we uw aangezicht mochten en mogen zoeken in gebed. Dank u wel, Vader, dat we dankbaar mogen zijn om hier bij elkaar te komen, als gezinsleden van u. Vader, en ik bid u dan ook dat ook in de omgang met elkaar steeds dieper ervaren wordt dat we bij elkaar betrokken zijn. Dat u ons lief heeft en dat u uw liefde in onze harten heeft uitgegoten, zodat we ook in staat zijn om elkaar lief te hebben. Dat we in blijdschap en vreugde elkaar mogen ontmoeten, dankbaar zijn met elkaar. Dat we u hebben leren kennen en dat we diep mogen beseffen dat u met ons bezig bent. Vader, en ook zijn er dan zaken die droevig zijn en die moeilijkheden in ons leven veroorzaken. En toch mogen we weten dat u nabij bent en dat u uw woord maar ook elkaar geeft om te troosten. Om onze armen om elkaar heen te slaan. Dank u wel, Vader, dat u ons uw leiding geeft. En ons hart richt op uw woord en op wat u gedaan heeft voor ons. Opdat we in ons dagelijks leven daaraan gestalte mogen geven. In onze liefde voor u. En in onze liefde voor elkaar. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, het ging, als u die tekst nog herinnert, jullie dan, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt wat boven is. Staat er, zoekt wat boven is, waar Christus is. Oh, dat is al een goed eikpunt. Waar Christus is. Boven zijn natuurlijk een heleboel dingen. En een heleboel geloven in de wereld, die kijken naar boven. Ik geloof dat de allereerste vormen van geloof hadden te maken met de sterren. De toren van Babel was één grote sterrenwichelarij toestand, denk ik. Dus die hemel, dat boven, dat heeft altijd wel een bijzondere aantrekkingskracht op de mensen gehad. Maar nu zoeken wij heel gericht boven, waar Christus is. Aan Gods rechterhand zitten staat er. Wees bedacht op wat boven is. Ja, dat bedacht zijn op, in de NBG-vertaling staat, bedenkt wat boven is. En misschien dat je dat op verkeerde gedachten bedenkt. Dat je zegt, bedenkt wat boven is, alsof je iets moet bedenken, alsof je iets voor moet stellen, dat je dat concreet voor jezelf maakt, in een tekening of in een schilderij. Bedenk maar hoe het er bovenuit zou kunnen zien. Nou, eigenlijk gaat het daar niet om. Het gaat om, wees bedacht op boven. Laat je gedachten leiden door Christus die boven is aan Gods rechterhand. Niet wat op de aarde is, staat er. Het gaat dus over boven en beneden. En dat staat niet los van elkaar. Daar zit niet een enorme scheiding tussen. Nee, het heeft heel veel met elkaar te maken. Boven en beneden. Waar Christus is. Nou, ja, Christus is nu voor ons waarnemingsvermogen onzichtbaar. We kunnen hem niet zien. Zijn heerlijkheid waarover gesproken wordt. We kunnen dat niet met onze zintuigen waarnemen. Ik geloof dat we er 5 hebben. Nou, de belangrijkste om iets waar te nemen zijn je ogen. Nou, als we naar boven kijken, we kunnen niet eens in de zon kijken, want dan worden we al blind. Laat staan dat we de heerlijkheid van Christus zouden kunnen waarnemen met onze huidige zintuigen. Dat gaat gewoon niet. We zoeken daarom naar Christus en niet naar zijn uiterlijke verschijningsvorm nu, maar naar datgene wat van een geestelijke waarde heeft. Wat Christus gedaan heeft en wat hij zal doen. We zoeken naar Christus zoals in deze tijd voor ons hij dingen doet en dingen laat zeggen door het woord. Geestelijke dingen voor deze tijd zonder dat we het zien. De Heer Jezus zei een keer na zijn opstanding, tegen Thomas, hè, van ja, jij gelooft omdat je me ziet. Zalig zij die niet zien, maar toch geloven. Eigenlijk is dat hetgeen wat een beetje speelt in deze tijd. Hè. We zien eigenlijk niet werkelijk lichamelijk onze Heer, maar we weten zijn geestkracht en de kracht van Gods geest heeft een enorme invloed op ons leven. Wees bedacht op wat boven is. Nou, boven, beneden. Het lijken twee volkomen verschillende sferen, omgevingen met verschillende omstandigheden. Wij zijn op aarde. En we zijn in het vlees, zegt de Bijbel dan. Nou ja, dat is misschien een beetje vaag wat dat nou betekent. Maar het betekent in wezen dat spieren en al die dingen die om ons beenderige stel heen zitten. Dat noemt de Bijbel het vlees, maar het wijst ook op de vergankelijkheid. Want in dat vlees zijn we stervend. We zijn stervelingen. Dat vlees, dat wordt steeds zwakker. Hè. Naarmate je ouder wordt, wordt het zwakker. Maar als je een ongeluk gehad hebt of een ziekte gehad hebt, we hebben dat ervaren, we lezen daarover, dan is dat ineens allemaal verzwakt en veranderd. En je kan op een gegeven moment niet meer de dingen doen die je kon doen in je volle kracht. Het vlees dat stervend is. Maar er staat ook, indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden. Opwekken, dat heeft te maken, elke ochtend word ik opgewekt. En daar word ik niet zo opgewekt van, zal ik maar zeggen, als die wekken gaat. Maar dat is een beetje, dat woord is het beeld wat te maken heeft met, je komt weer een beetje tot bewustzijn, je gaat weer ervaren de dingen om je heen. Je hebt diep geslapen en je wordt wakker. Nou, opwekken heeft te maken met je gevoelsleven, met wat je waarneemt, met je ziel, zegt de Bijbel. Dat heeft te maken met, we zijn gezamenlijk opgewekt met Christus. Dus onze ziel is eigenlijk waar hij is, boven. We zijn met hem verbonden in het opgewekt zijn. Onze ziel richt zich op hem en verwacht dingen van hem. Waar Christus is, wees bedacht op wat boven is, niet wat op de aarde is. Want jullie stierven, ja, dat is ook weer iets. Je zit hier, dus je bent niet gestorven. Maar eigenlijk ben je wel gestorven. Want je kan pas het nieuwe leven ontvangen. Je kan pas een nieuwe schepping zijn als dat oude voorbij gegaan is. Als dat oude gestorven is. En Gods woord zegt, we zijn een nieuwe schepping. Dus iets in ons is gestorven. Namelijk datgene wat beïnvloed wordt door de zonde. Als we met Christus opgewekt zijn, dan is die kracht van de zonde is een heel stuk minder. Maar voor God is zelfs die zonde helemaal afgedaan, omdat hij tot zonde gemaakt werd. Hij is voor onze zonde gestorven. Nou, als hij nu voor onze zonde gestorven is, zou God dan nog een keer over onze zonde nog een keer terugkomen? Absoluut niet. Dus daar ligt een enorme kracht in. Die zonde, die we mogelijkerwijs nog wel ervaren in dat vlees, is niet iets wat God ons kwalijk neemt als zodanig dat hij daarop terugkomt. Christus is daarvoor gestorven. Maar het is wel zo dat als Christus daarvoor gestorven is, wij zijn met hem gekruisigd. En dat is allemaal geestelijk. Maar daarmee is in wezen de invloed voor de zonde, van de zonde op ons leven, is voor een heel groot deel, als het ware, onwerkzaam geworden door dat nieuwe dat in ons is. Ja, en dat dat nog niet helemaal perfect is, daar maak ik elke dag mee. Dat is gewoon zo. Ik word ook wel eens boos. En onterecht. Ik word ook wel eens terecht boos trouwens. Maar we laten ons wel eens gaan. We doen wel eens dingen waarvan we zeggen, dat had ik eigenlijk beter niet kunnen doen. Of dat had ik moeten laten. Nou, dat heeft te maken met de aantrekkingskracht van de wereld, van de zonde, van op onze zintuigen. Dat heeft, de zintuigen hebben allemaal met het vlees te maken. Ik bedoel, ja. Als je langs een bakkerij loopt, dan krijg je ineens gedachten. Nee, zeker als het een banketbakkerij is. Dan denk je, nou, zal ik dan maar zo'n gevulde koek kopen of zo. Nou, die gedachten had ik niet voordat ik bij die bakkerij kwam. Dus de dingen, de signalen die je krijgt, die beïnvloeden je gedachten. Nou, en soms zijn de signalen die je krijgt zodanig dat je gedachten met je op de loop gaan. En dat je dingen gaat doen die je beter niet kan doen. Ik bedoel, als je op je kamertje zit, hè, dan denkt je moeder dat je zit te studeren. Maar ondertussen zit je naar dingen te kijken waarvan als je moeder binnenkomt, zoek je gauw een andere website op, weet je wel. Nou, dat soort dingen, dat gebeurt allemaal. Dat is gewoon eerlijk om te zeggen dat dat gebeurt. Maar als je het nou eigenlijk gauw zit te verstoppen, dan weet je dat dat niet goed is. De dingen die niet goed zijn, die gebeuren over het algemeen een beetje verborgen. In de duisternis. Maar waarom doe je ze dan als je weet dat dat niet goed is? Omdat je vergeet Christus erbij te betrekken die boven is. Die jouw geest en jouw ziel positief kan beïnvloeden. Om die dingen na te laten. Daarom wees bedacht op wat boven is. En dat bedenken, dat bedacht zijn, dat gezind zijn, hè, op wat boven is. En de dingen die we hier beneden ervaren, dat geeft spanning in ons leven. Dat is gewoon zo. Paulus die zegt van, ja, niet het goede dat ik wil, doe ik. Maar dat wat ik niet wil, dat doe ik. Nou, dat komt als je uit eigen kracht probeert het goede te doen. Nou, als Christus jou daarin geestelijk nabij wil zijn, dan wordt het al een stuk makkelijker. Onze geest en onze ziel, hè, het nieuwe leven, ons leven, hè, staat er. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Dus Christus is ons leven. En hij is de levende die boven de macht en de kracht van de dood verheven is. Hij is opgestaan, hij is opgewekt, hij is levend gemaakt. Gelijk alle facetten, hè, van ziel, van lichaam en van geest die te maken hebben met dat nieuwe leven. En daar mogen we mee verbonden zijn. Wees bedacht op hem die ons leven is. Hij is ons werkelijke leven. Als we dat niet geloofden, als we alleen maar geloven voor het nu, zegt Paulus, als je geloof alleen maar is voor nu, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Als we niet geloven in een opstanding, als we niet geloven in dat we nu al een nieuwe schepping zijn en dat straks in een heerlijkheidslichaam perfect gemaakt wordt. Dan doe dan maar je best. Paulus zegt, ga daar maar lekker tegenaan, loop maar bij die bakken binnen en kijk maar op alle websites die je misschien leuk vindt. Het heeft helemaal geen toekomst, het heeft geen zin meer als het geloof alleen maar is voor het nu. Nou, en dat zijn die spanningen die we dan hebben. We hebben het nu en we hebben ook de toekomst. Alle twee is in ons aanwezig. We zijn in onze innerlijke mens de nieuwe schepping, maar het uiterlijk ligt nog een stukje achter. Daar hebben we nog eventjes, dat is een blok aan ons been, aan ons geestelijk been, zal ik maar zeggen. Kijk, het bedacht zijn op wat boven is, dat is niet meer terugdenken aan, dat moet je wel doen, maar in dit verband is dat niet meer het terugdenken aan het verleden dat de Heer voor ons gestorven is. Natuurlijk, dat gedenken we. Dat doen we met de maaltijd des Heren. Dus ik hoop dat u er elke dag aan denkt, aan dat kruis. En aan dat hij voor onze zonde gestorven is. Maar in dit gedeelte gaat het over bedacht zijn wat boven is. En dat heeft niet eigenlijk met het verleden te maken, maar dat heeft met de toekomst te maken. Het gaat over onze toekomstige heerlijkheid hier. Wanneer Christus ons leven openbaar gemaakt wordt, dan zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Dus we gaan nu nog niet bedenken en proberen uit te tekenen en te schilderen of wat dan ook wat boven is, hoe het eruit zal zien. Nee, nu is het bedacht zijn op boven is. Bedacht zijn op de geestelijke zaken die we hebben leren kennen. Want dat is nu nog onzichtbaar. Gods gedachten leren kennen. Over goed, over kwaad. Over trouw, over ontrouw, over vriendschap, over recht en onrecht, over oprecht en onoprecht. Ja, dat zijn eigenlijk de dingen waar het in de praktijk om gaat. Dat heeft te maken met bedenken wat boven is. Paulus was een uitverkoren werktuig. Nou, dat is heel fijn als je een uitverkoren werktuig bent. Dit is de gebeurtenis toen hij in Damascus was en dat Ananias, een messiasgelovige, godvruchtige Joodse man, die moest voor God naar hem toe. Ja, Heer, weet u nou wel zeker dat u zich niet vergist? Maar de Heer zei tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor de heidenen en koningen. En voor de kinderen Israëls, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet te willen van mijn naam. Nou, dat is een fijn begin. Hoeveel je lijden moet te willen van zijn naam. We maken het allemaal gedeeltelijk mee. Paulus had wel een fors portie hoor. Kan je lezen. Dit is toevallig niet schip de hoop, hè? Dat begrijpt u wel. Dat is een ander schip. Ik denk ook niet dat Paulus erop gezeten heeft. Maar ik denk het is leuk om een schip te laten zien. Dat schipbreuk geleden heeft. Want dat heeft Paulus ook. Keer of drie. In gevangenschap. In slagen. In doodsgevaren menigmaal. 5 keer 39 slagen ontvangen. 3 maal gegeeseld. 1 keer gestenigd. Dat was ook een hele bijzondere gebeurtenis. Hè? Ik geloof dat dat bij Lystra was. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Nou, daar doelt dat scheepje op. En hij heeft in de gevangenis gezeten. Hij is mij een uitverkoren werktuig. Nou, ik weet zeker dat de meeste kerken, als Paulus met deze geschiedenis binnenkomt, dat ze zeggen van, wat kom je hier doen? God heeft jou helemaal niet gezegend. God straft jou alleen maar. Nou, ga jij dan maar hier vandaan, want aan een man met zulke ervaringen, dat is een gestrafte. Wat zegt Jesaja over onze Heer Jezus Christus? Dat hij eigenlijk niet was, onze smarten heeft hij gedragen. Dat hij eigenlijk niet was om aan te zien. Nou, ik denk dat dat zo was, nadat hij door de Romeinen te pakken genomen was. Met die slagen, met die doornenkroon, met dat kruis moeten sjouwen, enzovoort. Niet om aan te zien. Het is niet om aan te zien geweest. Nou, bij Paulus was het ook vaak het geval, niet om aan te zien. Een uitverkoren werktuig, niet om aan te zien. Maar Zijn geest en zijn ziel was heel nauw verbonden met wat boven was. En zo is het ook met ons. We wonen hier wel op aarde, maar dat is niet ons werkelijke leefdomein van dat nieuwe leven. Dat behoort de hemelen toe. En er staat een woord, dat behoort de hemelen toe. Eigenlijk, als je dat woord wat dieper gaat bekijken, dan staat het, dat is onverbrekelijk verbonden met de hemelen. Het is niet, het zou daar eigenlijk moeten zijn. Nee, het is onverbrekelijk verbonden met de hemelen. Van waaruit wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus. Bedacht zijn op wat boven is. God weet wat moet zijn. En dat bedacht zijn op wat boven is, dat heeft te maken met je gezindheid. Nou, Paulus die zegt daar ook wat over in Romeinen 12 vers 3. Want ik zeg door de genade die mij gegeven is tegen een ieder onder jullie niet aanmatigend te zijn. Nou, daar kom ik straks wel even op terug, want dat is een typisch woordje. Boven wat jullie gezindheid moet zijn. Wij weten niet wat moet zijn. Paulus die zegt ook dat we niet eens kunnen bidden naar wat moet zijn. Wij kennen de toekomst niet. Nou, doe dan maar wat je naar je geloof denkt dat je moet doen, biddend. En Vader weet wat moet zijn. Niet aanmatigend boven wat de gezindheid moet zijn, maar van een gezonde gezindheid. Een gezonde gezindheid. Dat is wat? Een gezonde gezindheid. Dat lijkt niet helemaal op die websites die je gauw dicht moet doen, zal ik maar zeggen. Maar het is net wat anders. Daar gaan we straks nog wel even wat dieper op in. Zoals God aan een ieder toedeelt de mate van geloof. Ik hoorde het even zeggen in de liturgie. God geeft de mate van geloof. God weet wat moet zijn. Staat er dan niet dat hij alles bewerkt naar de raad van zijn wil? Een gezonde gezindheid, wat zou dat kunnen zijn? Nou, wat we net al gelezen hebben, wees bedacht op de dingen die boven zijn. Niet wat op de aarde is. Wat op de aarde is, gaat voorbij. Wat boven is, dat is heerlijkheid. En dat is ook blijvend. God is het die die gezindheid bewerkt. En dan wordt het gelijk een gezonde gezindheid. Zoals dat hier staat. Ook in ons leven weet God wat moet zijn. Ook al denken we wel eens van God, u weet eigenlijk niet wat ik liever heb. Maar hij weet wat moet zijn. Hoe moeilijk ook. Dan kan je zeggen, ja, hij weet wat moet zijn. Dus, wat ik ook doe, het gebeurt toch zoals hij het wil. Een beetje de Arabische fatalistische inslag. Van ik kan er toch niks aan doen. Ik kan er niks aan veranderen. Wat ik ook probeer. God doet toch wat hij wil. Is dat onze instelling? Nou, dan zou ik maar lekker achteroverleunen en helemaal niks meer gaan doen. En God overal de schuld van geven. Of is onze instelling dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dat we weten dat God goede werken voorbereid heeft opdat we daarop zouden wandelen. Dat we dus juist de dingen gaan doen vanuit ons geloof die God op ons pad geeft om te doen. De goede werken die hij tevoren klaargezet heeft. En wanneer we fatalistisch zijn, dan is alles wat we doen, dat heeft toch geen zin. Het gaat toch niet zoals we willen. Of wanneer we wandelen op die goede werken die hij tevoren bereid heeft, besef je niet dat als hij dat tevoren bereid heeft, opdat we, en als we dat zien, en als we ons daarna gaan gedragen, dat juist onze toekomst vorm geeft. God geeft onze toekomst vorm in datgene waarin hij ons leidt om te doen. In plaats van, kan er toch niks aan doen. Is het je uitstrekken om te beseffen, wat is uw wil? Nou, zegt Paulus, het goede, het welgevallige, het voorkomende. Nou, en die dingen kunnen we in de praktijk, in datgene wat hij op onze weg brengt, kunnen we ons daarna uitstrekken. Hij heeft dingen klaargezet waarin we mogen wandelen. Ontmoetingen, gesprekken met mensen. Elkaar, ik heb het gebeden. Oh, het zou zo geweldig zijn als we om elkaar biddend heen stonden. En ik hoor het hoor en ik lees het als mensen ziek zijn of wat dan ook. Dan zijn er zoveel kaarten en achter die kaarten zit gebed. En ook al zijn er geen kaarten, ik weet dat er gebed is. Maar ja, soms dan kan je je toch een beetje eenzaam voelen als je hier bent. En als dat nou eens doorbroken kon worden. Door elkaar eens te spreken, elkaar eens aan te schieten. Als je merkt dat er wat is. Betrokkenheid tonen. Door de dingen te doen die God ons te doen geeft, die goede werken die hij tevoren bereid heeft, ontdekken we gewoon wat moet zijn. En achteromkijkend ontdekken we wat moest zijn. Dan zien we soms ineens de zin van bepaalde dingen. Niet aanmatigend zijn, hè? Dat staat daar. Niet aanmatigend zijn. Wat betekent dat? Nou, eigenlijk, ja, aanmatigend, dat wil zeggen arrogant. Nou, dat zit er wel een beetje in. Maar het heeft ook een andere kant. Eigenlijk betekent het jezelf iets aanmeten. Op jezelf kijken. Dat kan in een arrogante manier zijn. En dat kan op een vreesachtige manier zijn. Rabbi Ruud, die zei vorige week. Ik was zo bang om in het openbaar te spreken. Mijn hele leven was ik bang om in het openbaar te spreken. Dat zou ik ook zeker nooit doen, zei hij. Ik heb hem vorige week in het openbaar horen spreken. Weet je wat er met Rabbi Ruud was, voordat hij Rabbi Ruud werd? Toen was hij bang. Toen keek hij op zichzelf. Toen had hij gebrek aan zogenaamde talenten. In de ogen van mensen, maar met name in de ogen van hemzelf, had hij gebrek aan. Dan ga ik misschien uit de school kloppen. Nou ja, dat is wel eens leuk, hè, uit de school kloppen. Maar ik kan me nog herinneren, een jaar of 4 geleden, toen waren we met een groep broeders bij elkaar. En toen zaten we wat te praten over, moeten er geen dingen veranderen, enzovoort. En toen kwam er een opmerking, nou, wie in deze groep wil misschien in de toekomst ook gaan spreken? En toen was er één broeder die zei, ja, dat lijkt me wel wat. Maar een aantal weken later zei hij, nou, nee, laat me toch maar niet doen. En er was één broeder die zei, nou, het lijkt me niks. En die zei een aantal weken later, laat me toch maar gaan doen. En dat was Rabbi Ruud. Rabbi Ruud, die heeft daarover nagedacht. Die heeft gebeden. En je dacht, ja, is dat nou iets van die goede werken die God tevoren bereid heeft? Moet ik dan mijn schuchterheid maar niet afleggen? Mijn bevreesdheid, mijn schrik om met een bepaalde beperking die ik lichamelijk of wat dan ook heb. Hij heeft het afgelegd. Wat heeft hij gedaan? Het overdreven, veel met jezelf bezig zijn, zowel in het negatieve als in het arrogante bijna, in van, oh, dat zal ik wel eens even doen, dat heeft hij afgelegd en hij is op God gaan vertrouwen. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Timotheus was bevreesd, hij was jong. En al die oude knakkers waar hij dan tegen moest praten, daar keek hij tegenop. Kan ik dat wel zeggen? Hoe moet ik dat nou doen? Hij was onervaren. Had geen cursus gevolgd, spreken in het openbaar enzovoort, weet je wel. Nou, hij was bevreesd. En wat zegt Paulus dan tegen hem? Hij zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, dat zegt de MBG-vertaling. Hè? Lafhartigheid is eigenlijk van vrees of van schrik, van bevreesdheid, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand. De MBG zegt bezonnenheid, maar dat is een beetje zo van bedaagdheid. Maar gezond verstand. Gezond verstand is heel belangrijk. God heeft ons gegeven niet een geest van vrees, maar van kracht, van liefde. Nou, die liefde, als we dat met elkaar mogen delen. En van gezond verstand. Kijk, je richten op wat God gaat geven en zal geven, dat leidt je gedachten weg van je eigen beperkingen. Ik kan me nog herinneren. De Heer Jezus die kwam in een storm en over dat meer kwam die over het water aan naar het scheepje. En Petrus die keek op Jezus. En hij stapte overboord en liep naar hem toe. Toen dacht hij, hoe kan dat nou dat ik geen natte voeten krijg? En toen hij dus op zichzelf ging kijken, toen moest de Heer hem grijpen opdat hij niet zou verdrinken. Als je op jezelf kijkt, dan kan je of erg arrogant doen, oh dat doe ik wel eens even. Of je kan er juist voor terugdeinzen. Oh, dat kan ik toch niet. Dat is niks voor mij. Maar bedacht zijn op boven is bedacht zijn op wat hij zal geven wanneer we zijn wegen volgen. Wanneer hij datgene aangeeft in ons dagelijks leven waarin we mogen wandelen. En met al die dingen gebruik je gezonde verstand. Er zijn heel gelovige broeders. En die hebben dan gelezen van als je oog je hindert, druk het uit. Als je arm je tot zonde verleidt, hak hem af. We zullen giftige slangen, ook geen enkel probleem. Nou ja, een enkeling heeft het eens uitgeprobeerd, maar het is niet een echt succes geworden. Ik kan me herinneren dat God toch zijn woord bevestigt. Weet u nog dat Paulus op dat eiland zat, na die schipbreuk? En hij pakte hout om op het vuur te gooien en een giftige adder bleef aan zijn arm hangen. En hij schudde hem af, in het vuur. En ze zaten allemaal te kijken, wanneer val je? Nou, hij viel niet. Dat is zo'n wonder die God geeft om zijn woord te bevestigen. Maar dat wil niet zeggen dat wij God moeten gaan verzoeken in een heleboel dingen. Nee, gebruik je gezonde verstand. Want geloof is niet maar in het diepe springen zonder na te denken. Maar dat is je gezonde verstand gebruiken dat God je gegeven heeft. Is dit van mij? Ik ga biddend je weg. En als dat bevestigd wordt, dat het inderdaad van jou is. Nou, dan wees niet bevreesd. En dan wees niet arrogant. Doe het niet ziende op jezelf. Vertrouw niet op je eigen talenten. Wees niet bang voor je eigen gebreken. Maar laat God dat werk in je doen. Richt je op een gezonde gezindheid. Een gezonde gezindheid zoals God die aan een ieder toedeelt. Zoals God aan een ieder toedeelt de mate van geloof. Nou, die gezonde gezindheid, dat is een gezindheid die zich op God richt. Door geloof. Dat is een gezonde gezindheid. Een ongezonde gezindheid is, oh, dat kan ik toch niet. Of, oh, dat zal ik wel eens even doen. Die staan altijd vooraan, die zullen het wel eens even doen. Is dat een gezonde gezindheid? Ik denk het niet. Biddend met dingen bezig zijn. Dat is een gezonde gezindheid. Weet je, afgelopen woensdag hebben we toerusting gehad. En sommigen van u hebben dat misschien gevolgd. Het wordt live altijd uitgezonden. En daarna kwam even Petrus aan de orde. In die gelaten brief. En wat gebeurde er? Toen kwamen er uit Jeruzalem Joden uit de kring van Jacobus. En Petrus die voor die tijd met heidenen had, toen die hoorde dat zij er aangekomen waren, toen kapte die daar gelijk mee. En hij liet de heidenen vallen als een baksteen, gelovig uit de heidenen. En hij liet Paulus vallen als een baksteen. En hij koos voor die broeders uit Jeruzalem, omdat hij bang was. Hij was bevreesd geworden. Is dat nou een houding van een gezonde gezindheid? Ik weet niet waar hij bang voor was. Ik denk dat hij misschien een heel klein beetje bang was voor zijn positie daar. Dat als hij naar Jeruzalem zou komen, dat hij de wind van voren zou krijgen. Zou best kunnen. Maar dan heeft hij niet nagedacht aan wat de Heer tegen hem gezegd heeft. God had hem toch bij monden van de Heer de positie gegeven als de leider van die Joodse Messiasgemeente. Jij bent de Petra, had hij gezegd. Nou, Paulus was het blijkbaar vergeten. En hij kroop in zijn schulp en hij was bang. Voor al die ogen. En Jacobus was zich. Nou, maar dat is geen goede gezindheid. Maar God kan het wel gebruiken hoor. Want binnen een jaar, nadat Paulus hem daarop terecht gewezen had, stond hij, dat kunt u nalezen in Handelingen 15, stond hij daar pal voor het evangelie dat Paulus aan de natie mocht verkondigen. Gij weet, broeders, dat God mij als eerste naar de heidenen gezonden heeft. Dat was Cornelius, dat was een proseliet, maar wel een heiden. En toen durfde hij. Waarom? Omdat hij een jaar ervoor ervaren had hoe het was om op zichzelf te vertrouwen. Om bang te zijn voor de ogen van mensen. En als God dan een omkeer in zijn hart geeft, dan gebruikt hij dat toch. God weet wat moet zijn. Het was een timing van God dat Petrus lafhartig zou zijn of bevreesd zou zijn. Omdat God hem erop kon wijzen dat dat niet de manier was. En een jaar later was die gebeurtenis in Handelingen 15 in het apostelconvent. En toen was Petrus daar in de kracht van God. En geleid door, vervuld door Heilige Geest, kon hij woorden spreken. Zodat het evangelie dat Paulus naar de natiën te verkondigen had, ook doorgang kon hebben. Het werkte aanvankelijk bij Petrus onoprechtheid uit. Totdat hij besefte bij wie hij het zoeken moest. En toen werd hij weer oprecht. Trouwens, als er nou één aan falen kan denken, was het Paulus wel, hè? Hij was een vervolger van de gemeente. Wierp ze in de gevangenis. Er staat zelfs dat hij die van die weg waren ten dode vervolgde. Nou, als er eentje een mislukkeling was in Gods ogen, dan was... Maar we hebben net gelezen dat het een uitverkoren werkdag was. Dat is wat. God maakt hem tot een uitverkoren werkdag. Hij was een afbreker. En hij werd een opbouwer. Nou, dat klonk vorige week ook. Ik vond het best een fijne dienst vorige week, moet ik eerlijk zeggen. Zoals die jonge lui gewoon deelde wat, dat ze geloofden en met dat zingen en zo. En Rabbi Ruud. En toen werd er ook gezegd, je hebt een stem. Je hebt een stem. Wat doe je daarmee? Laat je stem klinken. Laat je klinken dat je van bij hem hoort. Besef je ook dat de dingen die je schrijft op Facebook of die je twittert, dat ook je stem is? Nou, er was van de week wat op Twitter. Het ging over een liedje, geloof ik. Nou, ik ken het lied niet eens goed, ik ben een beetje achterlijk. Maar het was het kroningslied en dat werd op Twitter werd dat volkomen de grond ingeboord. In 2 dagen tijd. Nou ja, na 3 dagen was het uit met het getwitter en het lied wordt geloof ik toch gezongen. Toen was er een onderzoeker die zei eigenlijk de reacties op Twitter zijn voor minstens 60% negatief. Nou, Twitter zo? Creëren wij discipelen? Want op Twitter heb je blijkbaar volgers. Nou, dat zijn discipelen. Wil jij een discipel zijn van een negatieve twitteraar? Die niet weet van wat boven is? Wil jij zelf op die manier bezig zijn? Terwijl je wel weet wat boven is? Paulus die spreekt woorden van genade. En dat woord van genade, dat brengt genade toe over aan een ander. En Paulus spreekt over het woord des kruises. En het woord des kruises, dat verkondigt zwakheid. Dat Jezus voor ons gekruisigd is. Dat is het woord des kruises. Wat zwak is voor de mensen. En God gebruikt juist wat voor de mensen zwak is als zijn kracht. Paulus spreekt woorden van genade. Wijzend op hoe wij gezind mogen zijn. Op de dingen die boven zijn. Tot zover.